Ik kreeg van Lodewijk het verzoek om te spreken over het thema genade en waarheid. En nou, dat is hartstikke leuk. Er zat ook gelijk wel een uitdaging in. Want daar pak je nogal wat. Hè? Dat is nogal een thema. En het is ook best wel een serieus thema. We kennen natuurlijk allemaal wat Jezus zei. Hè? Johannes 8. Gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dan hebben wij het heel vaak over de genade. En daar gaan we vanavond zeker ook naar kijken. Want Johannes geeft juist waarheid in combinatie met genade. Dus we gaan zo naar Johannes 1. En daar laat hij gelijk al de combinatie zien. Maar Jezus zei dus, u zult de waarheid kennen en die waarheid zal u vrijmaken. Dan zien we gelijk hoe serieus dat is. Want wat suggereert dat? Wat staat er tegenover waarheid, gemeente? De leugen. En als je niet vrij bent, wat ben je dan? Gebonden. Dan ben je gevangen, dan ben je gebonden. Dus het is ook best wel belangrijk dat je ook echt de waarheid te weten komt. Gij zult de waarheid kennen, zei Jezus. En de waarheid die je kent, je moet hem dus kennen, die zal je vrijmaken. Nou, dat willen we toch allemaal, hè? Oké, hier willen zo'n stuk of 10 het. Jullie thuis willen het allemaal. We gaan naar Johannes 1 en dan gaan we kijken, want dat zegt Jezus bijvoorbeeld. Johannes heeft dat opgeschreven, dat Jezus dat zei. Dus we gaan een flink aantal stukken lezen, met name uit de Johannesbrief. En we beginnen eens even bij Johannes 1, vers 1. En dan zegt hij, in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. En dan laat ik een stukje ertussenuit en dan heb ik vers 14 erbij gezet. En dan, want dan gaat hij uitleggen nog meer over dat woord en licht en duisternis. Maar dan in vers 14 zegt hij ineens, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Oké, nou wordt het ineens duidelijk. Over wie gaat het? Over Jezus. Zeg, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden, het is mens geworden en heeft onder ons gewoond. En dan gaat hij verder. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geboren des vaders. En dan zegt hij, vol van genade en waarheid. En hier zie je dus al, hier zie je ook de combi van genade en waarheid. Dat is denk ik ook waarom Lodewijk dat als een gezamenlijk thema wil, genade en waarheid. Johannes koppelt het aan elkaar. Maar hier zie je dus, oké, Jezus, wat kunnen we even concluderen tot nu toe? Jezus kwam en Jezus was vol van genade en waarheid. En nu ga ik vast iets verklappen. Het Griekse woordje hier, en, genade en waarheid, dat is een niet het normaal woordje en. Want nu lijkt het net twee dingen, genade en waarheid. En het zijn wel twee woorden, maar het Griekse woordje en, hier dat is het Griekse woordje kai, K-A-I. En als je de betekenis daarvan opzoekt, dan is het eigenlijk en dan ook. Genade en dan ook waarheid. In het Engels staat er zelfs het woordje even. Je zou eigenlijk het is-teken ertussen kunnen zetten. Genade is waarheid. En waarheid is genade. En daar was Jezus vol van, staat hier. En daar was dus ook het woord vol van. Amen. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. En het heeft onder ons gewoond en we hebben heerlijkheid gezien, want hij was vol van genade en dat is dan ook de waarheid. Denk je, kunnen we dat echt zo stellen? Ja, moet je kijken, volgende tekst. We waren nu bij Johannes 1 vers 14, hè? En dan zegt hij nog eventjes over dat Johannes, de doper, die zei, oké, ik vertel jullie, ik verkondig jullie, maar er komt er na mij één die is groter. En dan gaan we verder in vers 16, immers uit zijn volheid. Wat hebben we net gezien? Wat was die volheid? Hij was vol van genade en waarheid. Maar dan komt hij. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Zelfs genade op genade. Dus als de volheid gaat overstromen, wat komt er dan uit? Genade op genade. Hij zei, en daar hebben wij uit ontvangen. Jezus is gekomen en dat was het woord van God en hij was God. En hij kwam in ons midden. En hij was vol van genade en waarheid. En toen ging hij overlopen. En wat kregen we toen? Niet ineens genade en waarheid, genade op waarheid. Wat kregen we? Genade op genade op genade op genade. Dus kunnen we dan stellen dat genade is waarheid? Wauw. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dat is wat. En hoe ging dat dan? Hoe zag dat eruit? Als iemand gaat overstromen die vol is. God, vol van goddelijkheid. En is vol. En we zijn overstelpt uit zijn volheid. Die volheid is over gaan lopen. En wat gebeurde er toen Jezus rondliep? Wat gebeurde er? Wat betekende dat, dat Johannes zei, oh, we zijn erin ondergedompeld. Jezus heeft genade op genade. Hoe zag dat eruit? Wat gebeurde er met zondaars? Zei die van, joh, ga eerst eens even douchen. Word eens even schoon voordat ik je genees. Wat gebeurde er? Ze kregen echt allemaal genade op genade. Onverdiend, want echt waar, ze waren toen net zo onverdienstelijk als wij nu. We verdienen het niet, hè? En we hebben toch gekregen. Genade op genade. En daar zit, dat is dus verweven met de waarheid. Dat is de waarheid die een mens vrijmaakt. Terwijl normaal gesproken, als je veel over genade spreekt, heb ik ontdekt, dat mensen soms opgelucht zijn als we eindelijk de waarheid weer erbij halen. Want het lijkt net of wij een beetje zenuwachtig worden. En ik ken dat zelf ook. Ik heb dat zelf ook gehad, dat als je de genade hoort, dat we rechtvaardig verklaard zijn, dat het allemaal goed is, dat we vergeven zijn. Want het is genade. Dan denk je, als we daar maar goed mee omgaan. Als dat maar goed komt. En dan zijn we toch stiekem een beetje blij als dan genade en waarheid in. Oh, gelukkig, de waarheid mag er toch ook nog bij komen. Alsof de genade ons toch een beetje in het spoor moet houden. En dat verraadt een klein beetje. Dat verraadt een klein beetje. Dat waarheid bij ons, in ons besef, niet alleen naar de genade verwijst. Waarheid bij ons in het vlees verwijst toch ook een beetje naar de wet. Maar ja, immers uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen zelfs genade op genade. En dan gaan we verder in vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven. Daar heb je hem, de wet. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dus wat zegt hij aan de ene kant? De wet is door Mozes gekomen. Dus wat heeft Mozes gebracht? De wet. En wat zegt hij wat Jezus heeft gebracht? Genade en waarheid. Aan wiens kant staat de waarheid? Aan de kant van Jezus. Dat is apart. En dan maakt hij het nog bonter, Johannes. Want die Johannes, dat is met er eentje. Zo, ik zou het nooit durven preken. Maar Johannes schrijft het zelfs op. Moet kijken wat hij daarna zegt. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Weet je wat Johannes hier zegt in de context? Uit de volheid van Jezus zijn we overstelpt allemaal. Genade op genade. En zegt hij, de wet kwam door Mozes. Maar daardoor heeft niemand ooit God gezien. Hallo? Hallo? De wet kwam door Mozes, maar daardoor heeft niemand ooit God gezien. Niemand wist wie God was. Allemaal verkeerde ideeën over God. Ze meenden te weten wie God was, maar niemand heeft hem gezien. Niet door Mozes, niet door de wet. Niet door de offerdienst. Niemand heeft hem gezien. Wie heeft hem werkelijk doen kennen? Jezus. De zoon. En wat was die zoon? Vol van genade en waarheid. En die ging overlopen. En wat kregen we vervolgens? Genade op genade. Dus hoe is de vader? Precies wat Jezus heeft laten zien. Terwijl wij denken, met al onze goede bedoelingen, ja, maar oh, de waarheid erbij. En de waarheid is wel dat wij zondaars zijn. Het is mooi al die genade, maar even oppassen. Hè? En dan halen wij die wetten weer bij. En dan denken wij ook, als je in de wet kijkt, als je nou de wet als spiegel neemt, dan zie je wie God is. Want daaruit blijkt precies wat God wil. Uit de wet blijkt precies wat God wil. Daar heeft hij toch al opgeschreven hoe die is en wat hij van ons verlangt. En daar kennen we hem toch uit. Johannes zegt, nee hoor, niemand heeft hem zo leren kennen. En Jezus verbaasde natuurlijk vriend en vijand. Ja, die verbaasde echt vriend en vijand. Ongelooflijk hoe die rondliep. Dat klopte helemaal niks van. hoe Jezus zich gedroeg en wat hij allemaal deed. Daar klopte niks van. Iedereen die de wet kende zei, ja, maar dat kan niet waar zijn. Die man gaat met zondaars om. En degene die helemaal zich gepast gedragen, die geneest hij niet. En degene die er een potje van maken, die geneest hij wel. Hier klopt helemaal niks van. Maar dit klopt wel als genade de waarheid is. Dan klopt het precies. Want zij die het niet verdienen en die dat ook weten, die kunnen ontvangen. Maar zij die het met de wet proberen en dat als waarheid aannemen, die kunnen zo moeilijk ontvangen. Dat is leuk, hè? En echt waar, ik sta hier en die moeite hebben we allemaal. No way, als je de genadeboodschap te weten komt, dat je dan in één keer helemaal vrij bent. Oh, wat heb ik ook geworsteld. En oh, wat heb ik veel preken weg moeten gooien. Wat de waarheid in de zin van de wet erbij houden doet, die kant van, zo van, nee, maar dat is toch ook waarheid, en proberen de genade in balans te houden, dat wekt uiteindelijk angst op bij de mens. En dan zegt Paulus in de Romeinenbrief, daar maken we even een uitstapje, omdat hij daar gaat zeggen wat de geest gaat doen. En wie weet dat er verderop in de Johannesbrief staat dat als de geest komt, dat hij ons gaat leiden naar de volle waarheid. Dus er is er uiteindelijk maar één die de waarheid echt duidelijk kan maken. Dat is de geest in ons. Ik kan praten wat ik wil, maar als de geest bij jou niet bevestigt, bij jou niet overtuigt, bij jullie thuis niet overtuigt, ja, dan heb je er niks aan. Er is er echt één die echt de waarheid weet. En dat is de geest. En daar heeft Paulus wel dingen over gezegd. En dus Paulus zegt in Romeinen 8, u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Waarom zegt hij dat nou? Omdat simpelweg, als de waarheid ook aan de kant van de wet zou zitten en die zou voor ons neus gehouden worden, ja, dan zou je toch weer bang worden. En wat hebben wij nou vaak gedacht? En wat is ons zelfs geleerd? En wat heb ik ook toen ik jeugdpastor was de jongeren geleerd? De geest overtuigt je van zonden. Dus ook, weet je, dan komen ze natuurlijk, weet je, wij volwassenen hebben er allemaal geen last mee, maar die jongeren zijn allemaal heel eerlijk. Dus die zeggen, oké, God heeft dus regels voor seksualiteit, maar hoe ver mag je dan gaan? Nou, en dan verzin je natuurlijk als goed jeugdleider verzin je een prachtige grens. Dus dan zeg je, nou, niet verder dan de rits. En er komen knopen in de mode. Probleem. Dus wat leer je ze dan? Nou, de Heilige Geest is in je en die zegt wel stop. En ook als je te ver gegaan bent, komt hij eventjes een fikje stoken. Die komt je overtuigen van je zonde. Maar het gekke is dat Paulus lijkt hier tegenovergestelde te zeggen. Hij zegt, die geest komt je geen angst aanjagen. Die komt weer niet zeggen, oh, en nou moet je oppassen. Want anders komt er toch weer afstand tussen jou en God. Want dat vergeten wij wel eens. Dat vergeten wij wel eens. Zou wij geen genade op genade ontvangen? Zou alles niet genade zijn? Dan zou niemand van ons het halen. Als je eerlijk bent, zou niemand het redden. Niemand zou er komen. Want niemand verdient het, niemand kan het ook. Dus het moet ook wel genade zijn. En dan zeg ik niet dat als het genade wordt, dat je er dan maar op los gaat leven. Want dat is gewoon niet waar. Dat gebeurt niet. Je gaat juist in dankbaarheid leven. Maar hij zegt hier, je hebt die geest niet gekregen om opnieuw als slaaf in angst te leven. Zie je dat? En dan gaat hij zeggen waar je hem wel voor gekregen hebt. Dat is ook wel leuk, hè? Dan zegt hij, u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Niemand heeft ooit de Vader gezien, maar Jezus heeft hem doen kennen. En wat er ook met mij is, ik heb de geest gekregen om God Vader te kunnen noemen. En dan komt hij, de geest zelf verzekert onze geest dat we Gods kinderen zijn. En dit woord verzeker, dat is een getuigenis. Dus de geest getuigt met onze geest dat we Gods kinderen zijn. De geest overtuigt ons van het feit dat we kinderen zijn. En daar hebben we dus moeite. Want wat hebben wij dus geleerd? Nee, de geest overtuigt van zonde. En zolang we dat blijven geloven, zolang we dat als waarheid erbij laten, zolang we zeggen dat is ook de waarheid. Want het is wel eerlijk dat de waarheid ook genoemd wordt. Ook de waarheid over je fouten, dat is ook waarheid. Dan blijf een probleem houden. Want het is of het getuigenis dat je zondaar bent, of het getuigenis dat je kind bent. En denken we, ja, komt dat nou zo nou? Waarom moet de geest nou ons verzekeren? Waarom moet de geest nou getuigen dat we kinderen zijn? De getuigenis komt echt in rechtbanktermen. Weet je waarom? Omdat dit zo moeilijk doordringt bij ons. Ook omdat de leugen zo diep zit in ons. En die ga ik proberen uit te leggen. Want no way dat ik nu iets probeer te zeggen dat we makkelijk doen over zonde. Of dat allemaal, nee. Nee, God wilde de zonde uit ons leven hebben, omdat de zonde dood tot gevolg heeft. Dus daar gaan we zeker niet makkelijk over doen. Maar hoe de Heer dat eruit krijgt, is niet door een geest te geven om ons weer opnieuw bang te maken. Dat zegt hij, niet angst, juist bevestiging in kindschap. En daarom gaan we eens kijken naar het getuigenis van die geest. Want dan zeggen we, ja, maar het staat toch gewoon in de Bijbel? Nou, dat staat dus ook in Johannes. Dus in die brief van Johannes, die begint met genade en waarheid. Later gaat hij dus zeggen dat die geest, die komt de wereld overtuigen. Laat maar eens even lezen. Johannes 16, vers 8. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde. Zie je wel, Marcel, daar heb je het. Even doorlezen. Hij zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Wie heeft er wel eens een preek gehad over de geest komt getuigen van gerechtigheid? Nee, we hebben wel allemaal een preek gehad vol over de geest komt getuigen van zonde. Dat is toch apart? Terwijl daarnet die tekst uit Romeinen 8, dat is dat overtuigen van gerechtigheid. De geest komt je verzekeren dat je kind bent. Je bent rechtvaardig. En daarom gaat Johannes ook door en gaat het uitleggen. Als de geest komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En dan komt hij vers 9. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Hij praat tegen zijn discipelen, maar er zijn mensen die willen Jezus niet. Hij zegt, en dan komt de geest en die gaat overtuigen van zonde. Niet zonden, er staat zonde, enkelvoud. En wat is de zonde waar die van over komt overtuigen? Dat ze niet in mij geloven, zei Jezus. En die moet even vasthouden, want we zijn er nog niet om. We zijn er nog niet. Wat is nou het grote probleem van niet in Jezus geloven? En dan komt hij van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Nu heeft hij het eens tegen de discipelen. Dus als iemand discipel is, wat is dan het getuigenis van de geest? Gerechtigheid. Precies wat Paulus net zei. Hij komt je niet overtuigen van zonde in de zin van je bang maken van joh, het is niet goed met jou. Hij komt jou overtuigen van gerechtigheid en reken dat je dat nodig hebt. Want oh, wat zijn wij snel. Oh, help. Oh, en ik ben slecht en ik ben niet waard en ik ben geen kind meer. Net als die verloren zoon, hè? Ik ben het niet waard uw kind te zijn. En wat zei de vader? Kom. En dan komt de laatste, het getuigenis van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Hier zegt hij dat het getuigenis van oordeel is over de duivel. Als je nou zegt van nee, maar die van zonde is ook voor mij. Oh, maar is die laatste ook voor jou. Je ziet dat de geest komt overtuigen, maar die komt verschillende partijen op deze wereld overtuigen. En ja, het kan zijn dat je ook bij die eerste bent geweest overtuigen van zonde, omdat je niet in hem wilde geloven. Maar geloof me, dan kom je vanzelf daar terecht, als je hart bewerkt wordt, dat je wel in hem wil geloven. En daarna moet de geest met de getuigenis van gerechtigheid komen. Omdat je anders jezelf zo snelt, terwijl wij blijven altijd zwak. Wij zijn nog in dit lichaam, wij komen al tot geloof, wij zijn in dit lijf. Dus wie is er iemand hier die geen fouten maakt? Mensen die nooit meer, je bent christen geworden en je maakt nooit meer fouten. Nou, dan moeten we nu een uitnodiging doen voor leugenaars, want iedereen maakt fouten. Daarom hebben we juist de getuigenis nodig van de geest, wat ons ondanks dat overtuigd houdt dat we kinderen zijn. Verzekering, nee, het zit wel goed. En we gaan straks kijken waardoor, want dat lijkt nou zo makkelijk. Maar het heeft natuurlijk alles met Jezus te maken. En die liet dat al zien toen die rondliep. Nou, dan ga ik eerst eens zeggen, het getuigenis van zonde, dat is sowieso nooit door de geest gebeurd. Hadden ze op dat moment de wet, toen de geest kwam om te getuigen? Ja, die doet toch prima job om je van zonde te overtuigen? Toch de geest niet voor nodig? Als je toch gewoon eerlijk bent en je kijkt in de wet, dan haak je toch bij gebod 1 al af? Of is er hier iemand die de Heere God lief heeft met heel zijn hart, heel zijn ziel, heel zijn kracht en heel zijn verstand? Ik weet niet eens waar het zit. Ik ben bij het eerste gebod al verloren. Dus er hoefde de geest ook niet voor te komen om van dat type zonden te overtuigen. Daar hadden we de wet al voor. Weet je dat dat ook gewoon opgeschreven staat? In combinatie met, dus er staat nergens in de Bijbel dat de geest nodig is om te overtuigen van zonden in de zin van fouten ten opzichte van de wet. Weet je waar, dat staat in de Hebreeënbrief dat de offerdienst dat doet. De offerdienst laat zien dat er zonde in het spel is. Dus we gaan eens even een paar stukjes lezen uit de Hebreeënbrief. En dan worden er twee dingen tegen elkaar afgezet. De wet en Jezus. Dus Mozes, de wet kwam door Mozes en genade en waarheid kwam door Jezus. En dan gaan we opnieuw kijken wat dan genade en waarheid is, maar nu door de ogen van hoe de Hebreërs dat verstonden. We beginnen even in Hebreeën 10, vers 1 en 2, en dan zeg ik daar wat over. En dan lezen we ook nog even vers 8 tot en met 17. Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet, en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in jaar uit steeds met dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid te brengen. Hier staat, de wet redt het niet. Die kan ons niet helpen om tot volmaaktheid te komen. Anders zouden die offers al lang niet meer gebracht worden. Degene die aan de dienst deelnemen, zouden immers, als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Hier staat dat als er een offerdienst zou zijn die werkt, dat de deelnemer aan die offerdienst geen enkel zondebesef meer zou hebben. Wie heeft daar wel eens een volle preek over gehad? Een goede offerdienst leidt tot geen enkel zondebesef. Wat krijgen wij geleerd? Zondebesef is goed. Hier komt achteraan, maar niet door de offerdienst zoals die was, want die brengen de zonde in herinnering. Lees het thuis maar na. Ga maar heel de Hebreeën, maar vooral hoofdstuk 10. Dus wat brengt de zonde in herinnering? De Heilige Geest? Nee, zegt de Hebreeënbriefschrijver. De offerdienst. De wet. De wet met de offerdienst. Dat brengt de zonden in herinnering. De fouten. Dus daar, de geest hoeft daar helemaal niet van te overtuigen. Daar hebben we, er zijn andere dingen voor. Maar de geest kon wel iets doen en dat staat ook in dit stukje. En dan gaan we dus dit is de kant van de wet kwam door Mozes. En daardoor komen wij heel goed te weten dat we het eigenlijk allemaal niet verdienen. Eigenlijk al God als vader niet waard zijn. Eigenlijk als kinderen altijd falen, altijd tekortschieten. Ja, dat klopt precies. Maar de Hebreeën schrijven, de wet laat dat zien. Dat is niet waar Jezus vol van was. Dat is niet waar wij alle mee overstroomd gaan worden. Integendeel, dat houdt ons angstig. En dan gaat hij over Jezus. Vol van genade en waarheid gaat hij uitleggen. En dan schieten we even door naar vers 8. En dan moet je kijken wat hier staat. Nu gaan we dus echt genade en waarheid lezen. Dus hij legt hieruit, die offers die brengen dus de zonde in herinnering. En dan staat er eigenlijk staat erbij, dat wil God niet. En dan zegt hij eerst, zegt Jezus, dit gaat over Jezus. Jezus gaat spreken. En eerst zegt hij, offers en gaven hebt u niet verlangd. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Dan moet je je voorstellen dat er net geschreven is, die offers brengen zonde in herinnering. Die offers die volgens de wet gebracht worden, brengen zonden in herinnering. Wat zegt de schrijver er daarna over? Die hebt u niet verlangd, die behaagde u niet. Hallo? Dat wat zonde in herinnering brengt, hebt u niet verlangd, dat behaagde u niet. Het is de waarheid. Dit is de waarheid. Dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Dus dat wat God niet behaagde, daarvan zegt Jezus, en nou ga ik iets doen wat u wel wil. Hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste opheft. Hier zou je kunnen zeggen waarmee hij Mozes opheft. Om het tweede van kracht te doen zijn. Om Jezus van kracht te doen zijn. En niemand had God de Vader gezien, behalve door de Zoon. Let op. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit teniet kunnen doen. Terwijl hij na zijn eenmalig offer voor de zonden voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Mensen die nog proberen door waarheid in de zin van de wet geheiligd te worden of hun leven in het spoor te houden, die worden nooit tot volmaaktheid gebracht. En hier zegt hij, en door deze ene offergave heeft hij, Jezus, hen die zich door hem laten heiligen. Nou zegt hij, door zijn offergave heeft hij hen. Dus wat is die offergave? Dat is het kruis. Door de offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Voltooid, verleden, tijd. En nou komt hij. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Wauw. Dit is het getuigenis van de Geest. En dan gaat hij verder. Gaat hij nog een keer toelichten. Maar het slaat op het vorige. Hè? Hiervan legt de Heilige Geest getuigenis af. Wat we net gelezen hebben. Door Jezus is iemand die zich door zijn offer laat heiligen. Door dat offer. Niet door jouw daden. Niet door jouw gedrag. Door dat offer. Voor eens en voor altijd. Volledig. Voorgoed. Tot volmaaktheid gebracht. Halleluja. Dit is de waarheid. Dit is de waarheid die vrijmaakt. Als de waarheid nog enigszins aan de wet of ons gedrag gerelateerd zou zijn, hoe kan die ons dan vrijmaken? Dan maakt die ons toch bang? Terwijl als dit de waarheid is, oh, dan ben ik waarlijk vrij. Ik ben dus door het offer van Jezus, waar ik in geloof, voorgoed volmaakt in Gods ogen. En het gekke is, dan denken wij, dan gaan we gek doen. En weet je wat het grote geheim is? Dan denken we, oh, dan gaan we erop losleven als je dat zegt. Als je zegt dat je het gewoon dat het voorgoed wordt, dan ga je, ja, maar dan. Vooral voorgangers, hè? Hello, like. Wij kunnen dat, hè? Dan gaan wij even voor jullie nadenken. En dan denken we, als we dat tegen ze zeggen, nou, dan gaan ze echt. Ik weet niet wat ze dan komende week gaan doen, maar wow, dat is niet best. Dat doen wij voorgangers, hè? Zulke dingen doen wij. Daarom is het maar goed dat voor ons ook genade op genade is. Ook van jullie, hè, naar ons. Jullie hebben ook geduld, hè, met ons. Wij moeten ook helemaal groeien in die waarheid. En we staan er zelf ook bij te duizelen. Echt waar. Maar zal ik eens wat zeggen? Iemand die zijn zondebesef verliest, want dat staat hier eigenlijk. Je zonden worden zo door Jezus uitgewist dat je je zondebesef verliest. En wij denken, oh, iemand die zijn zondebesef verliest, die gaat erop losleven. Zal ik een geheimpje verklappen? Iemand die zijn zondebesef verliest, die gaat normaal doen. Die stopt eindelijk met altijd maar proberen die zonde niet te doen en daardoor altijd eindigen het te doen. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Want eerst staat er, dit is het verbond wat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. En dan komt hij de inhoud van het nieuwe verbond. En dat is ook voor de Jood, eerst voor de Jood, dan voor de Griek. Daarom staat er nog voor het volk Israël, maar wij horen daar ook bij dat nieuwe verbond. En zegt hij, dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk zal sluiten, spreekt de Heer. In hun harten zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. En even verder staat er, en dan komt het grote geheim, aan hun zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Hiervan legt de Heilige Geest getuigenis af. En leg mij nou eens uit, zijn er nou twee getuigenissen? De een die je overtuigt van zonde en de andere getuigenis van de Geest is, ik zal er nooit meer aan denken. Heilige Geest, psychisch probleempje. Nee, dit is de waarheid. Dit is waarom de mensen toen Jezus kwam het niet begrepen. En zeker niet die thuis waren in de wet. Dit kan niet. Dit kan geen man van God zijn. Hij laat zomaar een vrouw bij zich waarvan wij weten dat ze zondares is. Simon de Farizeeën denkt, dit is geen profeet. Ik zal het nog erger vertellen. Dit was ook geen profeet, dit was zelfs de zoon van God. Ja, maar als hij dat weet van die vrouw, had hij hem nooit aan zich laten zitten. Ja hoor, die vrouw kreeg zo uit de overvloed van Jezus genade en waarheid, genade op genade, genade. En dat is de waarheid over God. Zo is God. Dit is de waarheid. Dit is de waarheid die ons vrijmaakt. Ik ga je twee soorten waarheid laten zien. Die van ons, menselijk, en die van God. Want als ik nou zeg dat dit de waarheid is, dan komt altijd de vraag, hoe kan het dan dat zoveel mensen en zoveel kerken, en zoveel voorgangers, en zoveel leraars en theologen toch dit zo spannend vinden. En dit is best een beetje een pijnlijke tekst. En ik zeg hem gewoon omdat hij in de Bijbel staat. Maar ik hoop dat hij ook voor mezelf waar is. En dat ik er ook in mag groeien. Weet je, want iedereen is gewoon mens. iedereen moet helemaal doordringen wat Jezus nou eigenlijk is komen doen. En wat dat betekent voor ons. En wie God is. Dat is zo groots. Maar één ding weet ik. Als de waarheid zou komen en ik zou hem kennen, dan zou die me vrijmaken. Nou, ik kijk vaak naar de gelovigen en naar mezelf, denk ik, nou, een stukje vrijer kan nog wel. Ik geloof dat we nog iets meer waarheid te weten moeten komen. He, als de Heer de bruid op kon halen, is ze zonder vlek of rimpel, staat er. Nou. We kijken wat er staat over mensen die dus God ook vaak vol vuur dienen. Ja, maar nu wordt er veel te makkelijk over zonde gedaan. En dat kan toch niet? En de heiligheid van God. En dat was toen ook, was precies bij Jezus ook. Jezus ging rond, vol genade en waarheid en maar overlopen. Dat betekende genade op genade, want genade is de waarheid. En hoe kan die nou met zulke mensen omgaan? En dat kan niet, en dat is gevaarlijk. En het volk, ze beginnen op een gegeven moment echt ook lelijk te doen over het volk. Die stommelingen snappen niks van de wet. En ze volgen maar die gek uit Nazareth. Zo werd er gewoon gesproken. En weet je wat Paulus daarover zegt? Ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben. Mensen kunnen zo ijverig voor God zijn. En ik wil echt niet de zonde doen en ik wil goed voor God leven. Joh, zegt Paulus, dat is helemaal waar. Ze hebben echt ijver voor God. Ze hebben zeal for God, staat er in het Engels. Dat betekent een oprechte honger om God echt te dienen. Maar dat gaat niet uitleggen, Paulus. Maar niet met het juiste inzicht. Ai. En dan gaat hij het verder toelichten. Omdat ze immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben ze zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. En hier kan je gewoon de waarheid invullen. Omdat ze Gods waarheid niet begrepen hebben, proberen ze hun eigen waarheid gestalte te geven. En daardoor hebben ze zich niet aan Gods waarheid onderworpen. Ja, zegt hij. Het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Dus de wet in de zin van de waarheid aanwijzen van wat er mis met jou is, dat heeft zijn einde gevonden in Christus. Met als doel dat je voortaan rechtvaardig zou zijn door de waarheid van God. En dat is dat zijn waarheid genade is die door Jezus gekomen is. Dus hier zegt hij wel degelijk dat er twee soorten van gerechtigheid zijn. Twee soorten van waarheid. Maar er is er helaas maar één die ons vrijmaakt. Of ik moet niet zeggen helaas. Er is er maar één die ons vrijmaakt. Amen, gemeente. Er is maar één gerechtigheid die ons vrijmaakt. En dat is er eentje waarbij wij allemaal alleen maar zo kunnen zitten en ons beseffen, ik ben niks, ik heb niks, maar God heeft naar me omgezien. En die heeft Jezus gegeven en Jezus is aan het kruis gegaan. En omdat ik daarin geloof, word ik daar nu door geheiligd, niet door mijn daden, maar door zijn daad. En nu ben ik, doordat ik dat geloof, rechtvaardig. Voor goed volmaakt. Weet je wat er daarna overblijft? Staat er een nieuw leven. Weet je wat dat nieuwe leven is? Een leven in dankbaarheid. Een leven in dankbaarheid. Dat je alleen maar in verwondering kan zijn. Heer, wat u voor mij hebt gedaan, is nog zoveel groter. Gaat nog zoveel verder. Is nog zoveel genadiger. En het grappige is, gaat er dan nooit meer wat mis? Oh, wij struikelen allemaal vele malen. En dan lig je, en weet je wat God dan wil? Dat je opstaat. En niet schuldbewust, maar genadebewust. Niet zelfbewust, maar Jezusbewust. Niet eigen waarheid bewust. Oh, ik verdien het niet en ik ben slecht en ik zou moeten veranderen. Maar Gods waarheid bewust. Zijn gerechtigheid bewust. Ik heb niet door mijn daden de redding gekregen. Dus no way dat ik door mijn daden kan verspelen. Ik heb het door zijn daden gekregen. En ik zal door zijn daden thuiskomen. Dat is de waarheid. Dat is de waarheid die ons vrijmaakt. En dan kunnen er zonden zijn in je leven, hardnekkig. Maar als je dit gaat geloven, dat ondanks de meest hardnekkige zonde, dat de genade, je gaat dat beleiden. En steeds als je erin valt, ga je danken voor de genade. En ga je zeggen, ondanks alles ben ik de gerechtigheid Gods in Christus, dankzij het offer van Jezus. Dan gaat die waarheid je vrijmaken. En ook vrijmaken van de meest hardnekkige zonde. Halleluja! Ja. Dus wij zeggen niet, door de genade ga je er maar lekker op los blijven. Wij zeggen, de genade is de enige uitweg. Ook uit het gevangen zitten in zonde. Ja, nee, heel veel zeggen, ik zit helemaal niet gevangen in de zonde. Ken je die kerels? Ik dien de Heer en ik zondig niet. Hoe kan je nou zeggen dat ik genade dat ik heb? De Heer zegt gewoon van, gij zult niet vreemd gaan en ik doe dat niet. En dan gaan ze naar een vrouw. En zeggen ze, schat, je hebt de beste echtgenoot. Ik ga niet vreemd, omdat ik weet dat dat niet mag. Nou, het is dat ze niet meer stenigen, maar anders zou die vrouw een poging doen. Wie weet dat het niet goed is om uiterlijk gedrag te hebben. Wit gepleisterd en van binnen rot te zijn. Het is juist bij de genade gebracht worden en snappen van nee, ik heb juist hem nodig in alle dingen. Ik moet die krampachtig de zonde niet doen. En als het er dan uiterlijk allemaal lukt, menen dat ik dan wel in de rechtvaardigheid wandel. Het is dat je juist eerlijk wordt, precies wat Jezus ook in het begin van Matthäus deed. Als je met je ogen kijkt en je ziet een vrouw en je hebt er al een gedachte bij, ben je al aan het zondigen. Want daar kan je de Heer bij laten. Dan kan je zeggen, Heer, ik heb echt uw genade nodig. En dan kan je hart gaan veranderen. En dan kan je levenslang, kan het een bedreiging zijn, maar je leert wegrennen. En je leert van je eigen vrouw houden. En dan kan het uiterlijk wel eens niet helemaal perfect eruit zien. Maar juist de binnenkant die groeit gezond. En wat wil God nou? Dat we door de wet netjes uiterlijk gepast gedrag, heiligheid proberen? Of wil hij dat we van binnenuit door de geest veranderen? Een hart groeien? En zo in zijn waarheid leren leven? Uit genade, op genade, op genade, op genade. Is dat laatste, dat weten we allemaal. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat we zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen. Wat was het eerste gebod? Die Johannes. Zelfde Johannes, hè? De waarheidsverkondiger, hè? Genade en waarheid. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gekregen. En dan komt hij, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. En dit is de waarheid. En dan kom je bij de waarheid over God. Iets verderop zegt Johannes in hoofdstuk 4. We hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. Is dat zo, gemeente? Gods liefde die in ons is, Jezus met al zijn genade en waarheid, weten dat God altijd genadig is. We hebben dat leren kennen en we vertrouwen daarop. En dan komt hij. God is liefde. Geloof je dat? Ja, nee, dat geloven we. Dat geloven we. We hebben alleen één probleem. We hebben vaak nog dat andere waarheidsconcept erbij. We geloven toch stiekem in situaties, als we daarin terechtkomen, dat God toch ook wel een God is kennende goed en kwaad. En weet je wie dat ooit gezegd heeft? Maar God weet dat ten dagen dat ge daarvan eet, dit was de boom van kennis en goed en kwaad, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Oké, van wie komt de suggestie dat God een God is, kennende goed en kwaad? Dit is een leugen. God is niet een God kennende goed en kwaad. Wat heeft Johannes gezegd? God is liefde. En dit gaat heel diep. Wij worden betiteld als mensen onderscheidende goed en kwaad. En dat is waar, want God kan dat ook. Maar snap je dat het iets heel anders is dat je buiten jezelf goed en kwaad kan onderscheiden en daarmee kan dealen. Net zoals dat de geest gaat overtuigen van zonde, zij die Jezus niet aannemen. En dat hij heus van de duivel het oordeel wel van het oordeel kan overtuigen. Maar dat is onderscheidende goed en kwaad. God is van aard en van hart en in zijn wezen vol van genade en waarheid. Want God is liefde. En het concept dat God ten aanzien van zijn kinderen een God kennende goed en kwaad is. God is sowieso niet een God kennende goed en kwaad. Hooguit onderscheidende goed en kwaad. Dat is iets anders. En die leugen is door de duivel de wereld ingeholpen. En ik zou je vertellen, wat daar staat is niet waar. Ze wedden mensen kennende goed en kwaad. Maar wedden ze daarmee als God? Nee. En omdat wij mensen zijn kennende goed en kwaad door de zondeval, denken we dat God ook zo is. Met andere woorden, we nemen ons beeld en we spiegelen het op God. Maar ik zou je vertellen, God is geheel anders. En door hem te leren kennen, door de waarheid te leren kennen, worden ook wij geheel anders. En dan maken we niet makkelijk van de zonde. Weet je, en ik weet, dit levert zoveel. Oh, maar hoe moet dat? Vooral bij voorgangers en leiders. Oh, maar hoe moet dat dan? En hoe moeten we dan aanwijzen als er fouten zijn of als er zonde is? Joh, daar heeft God allemaal oplossingen voor. Maar zullen we hem eerst gewoon eens leren kennen hoe die werkelijk is? Zullen we eerst gewoon de waarheid eens echt zien en aannemen? En dan gaan we van daaruit wel wijsheid krijgen. En dan gaat de geest helpen om met al die dingen die dan spelen in onze levens en elkaars levens te dealen. Bid voor uw voorgangers. Bid voor uw voorgangers. Dat ze niet uit angst hoe het volk goed te beheren voor God. Hun oog op de Bijbel richten en hun godsbeeld. Bid voor ze dat ze werkelijk de waarheid durven en willen zien in de schrift over wie God is. En alle problemen die dat oplevert, daar gaat de Heer daarna wel mee handelen. Die weet dat allemaal heel goed hoe dat moet en hoeven nergens bang voor te zijn. Want wat zei Jezus? Vergeet niet, ik ben met jullie. Alle dagen. Laatste tekst. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hier staat dat God gezegend is. Vind je dat leuk? Ja. Ja, hier staat gezegend zij God, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan gaat hij uitleggen waarom hij dan zo gezegend is. Die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Wat zorgt ervoor dat God gezegend is? Als wij gezegend zijn. En dan gaat hij verder, hoe zijn we dan? In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En heeft ons na zijn wil en verlangen voorbestemd om in Christus Jezus zijn kinderen te worden. Wat is hier de sleutel? Waar begint vers 4 mee? In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Komma. En heeft ons na zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Dat was voor de grondlegging der wereld. Weet je wat hier staat? Dat God het nooit los van Jezus wilde. Van begin af aan was het plan al dat het in Christus zou zijn. Als je heilig en zuiver bent, is dat niet door jouw gedrag. Dat is omdat je in Christus bent. Wij ons altijd al als kinderen. De Vader is altijd al zo geweest. De Vader is altijd liefde geweest. Alleen, waardoor zouden wij kinderen zijn? Door juist gedrag? Nee hoor, voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te zijn. En dat is tot eer, gaat hij verder, van de grootheid van Gods genade. Zie je dat God wil dat de genade gewoon groot geëerd wordt? Dat als wij al onverdienstelijk zouden zijn als kinderen, dat het vanwege Christus toch zo is. Tot eer van Gods genade ons geschonken in zijn geliefde zoon. En dan komt hij, en daardoor was God gezegend. Gezegend zij onze God en Vader. Waarom? In hem zijn wij door zijn bloed verlost. En zijn onze zonden vergeven dankzij de rijke genade. De waarheid zal ons vrijmaken. Hier staat dat we verlost zijn. En wat is dan die waarheid? Dat we in hem, door ons gedrag, wat staat er? In hem zijn wij door zijn bloed verlost. En zijn onze zonden van gisteren en tot vandaag? Gewoon onze zonden. Want het is ook door zijn bloed. En niet door ons zondebelijden. Het is door zijn bloed. Zijn bloed vergeven dankzij de rijke genade. En als die rijke genade nou maar wordt aangenomen, weet je wie er dan blij is? Weet je wie er dan geëerd wordt? De Vader en Jezus Christus door zijn fantastische reddingswerk. Lekker laatste opmerking, is geen bijbeltekst. Maar dat is het grote geheim over de waarheid. Ik heb hem gewoon opgeschreven, wat is nou de hele clue rond de waarheid? Er bestaat helemaal geen waarheid. Los van het leven, het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. Dat is het enige wat de geest kon bevestigen. Dus je kan niet een mens nemen en zijn gedrag bekijken en dan menen daar waarheid te vinden. Ook niet over Gods mening daarover. Er is bij God geen waarheid los van het leven, het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. Elke gedachte of stelling over wie of wat dan ook waarin Jezus niet meegerekend wordt, is in Gods ogen geen waarheid. Want Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid. En wat betekent Jezus voor ons? Dat hij de waarheid is, vrijspraak. Vader, hier zijn we weer en of we nu hier in de zaal zijn of dat we thuis zitten. Hier zijn we, uw kinderen. Voor de grondlegging der wereld had u ons al gewild. Maar altijd al in combinatie met de Heer Jezus. Altijd al. En altijd was u al die liefdevolle, die goede. Nooit wilde u dat wij heiligheid en zuiverheid zouden oplepelen uit onszelf, zonder u of zonder uw hulp. Heer, het is misgegaan, maar in de Heer Jezus en door de Heer Jezus en zijn volbrachte werk is het allemaal hersteld. Is het weer goed. En is uw wil, die er voor de grondlegging der wereld al was, is waarheid geworden. Door Jezus is uw wil gebeurd. Wij zijn weer kinderen. Heer, en u bevestigt dat door uw geest. Heer, en het duizelt ons als we in de schrift kijken. Hoe groot het is. Maar hier zijn we als uw kinderen. En we willen uw waarheid kennen. We willen leren niet te denken, niet te handelen. We willen eigenlijk niets meer zonder dat dat helemaal verweven is met onze Heer Jezus. Zijn komst naar de aarde. Zijn laten zien in de praktijk hoe u bent, Vader. Heer, zijn lijden. Het afschuwelijke lijden wat is ondergaan. Heer, van het bloedzweten in de hof. Tot het uitschreeuwen van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heer, dat lijden, daar hing die eigenlijk als ons. Heer, het sterven wat erop volgde. Heer, maar ook de glorieuze opstanding. Wij willen leren om als gelovigen, als uw kinderen, niets meer los daarvan te bedenken of te doen. Niet ten opzichte van onszelf, niet ten opzichte van elkaar en zeker, Vader, niet ten opzichte van u. Wij willen afstand doen van ieder verkeerd godsbeeld. Wij willen afstand doen, we hebben niet eens door soms waar het zit, ze willen afstand doen van iedere leugen. Want wij willen uw waarheid, de enige waarheid. En dank u, Heilige Geest, dat u ons helpt die waarheid te zien. En wat bijzonder dat er geen waarheid bij u is, Vader, zonder Jezus. En Heilige Geest, we nodigen u uit om in heel ons denken, in heel ons zijn, in ons wezen, in ons ziel, in ons hart, die waarheid ook te bevestigen. Want u bent gekomen om Jezus bekend te maken. Om de waarheid in ons bekend te maken. Heer, en help ons nederig te zijn, om afstand te doen van eigen meningen. Ja, Heer, we hebben zo allemaal zijn zo menselijk. Juist ook als voorgangers en leraars, Heer, denken we zo van, ja, maar we willen wel wat. Heer, het komt er eigenlijk gewoon op neer dat we controle willen houden. Dat we eigenlijk u niet vertrouwen. Het werk van de Heer Jezus in de geest niet dat dat voldoende is om de levens van mensen in goede banen te leiden. Heer, maar we willen nederig worden. We willen zeggen nee, nee, nee. Uw waarheid. En die waarheid gaat niet over ons, die gaat over u. Die gaat niet over onze werken, de waarheid gaat over uw werken. De waarheid gaat niet over hoe slecht wij zijn, de waarheid gaat over hoe goed u bent. En daar willen we ons helemaal aan geven. Daar willen we ons helemaal aan onderwerpen. Heer, en dan kan de geest ook sterk in ons zijn. Want als wij de waarheid kennen, uw waarheid, daarvoor al onze eigen waarheid afleggen. Heer, dan zal de geest sterk in ons zijn. En dan zal de wereld zien wie u bent. Heer, dan zullen we openbaar worden als zoon en dochters God. Simpelweg omdat de waarheid maakt ons vrij. En de waarheid doet de geest krachtig en vaardig in ons zijn. En dank u wel dat u ons zo zegend en u zelf helemaal bekend maakt. Zeker zo naar het eind der tijden. En dan willen we ook met elkaar uitspreken. Heer Jezus, kom spoedig. In Jezus' naam. Amen.